Goedemorgen. Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wil ik het hebben over onderscheid, essentieel onderscheid. Onze minister-president, die is nu een kabinet aan het samenstellen, of de formateur, zoals die nu heet. En daarin maakt hij onderscheid. Hij moet onderscheiden vriend en vijand, deugd en ondeugd. Hij moet de juiste persoon op de juiste plaats krijgen. Er moeten ook vrouwen in het kabinet, hè, want dat eist de emancipatie, hè, dat de vrouw ook aan bod komt. Maar daar hebben we dus al een probleem, en dat hebben we al eerder besproken, het probleem van de emancipatie. Dat de emancipatie in feite helemaal niks met geslachtelijk onderscheid te maken heeft. Emancipatie is er voor alle mensen. En de ene is meer geëmancipeerd dan de ander. En dat heeft verder niks met je man of vrouw zijn te maken. Dus je moet wel onderscheid maken op mate van emancipatie, maar dat heeft verder niks met het geslachtelijke onderscheid te maken. Dus het zou onfortuinlijk zijn als dat enige rol zou spelen in de formatie. Onderscheid moeten we sowieso niet gaan maken naar het ego of naar politieke partijen. Omdat, ook al lijkt het bewustzijn bepaald te zijn door de zaken van het ego, als je een kabinet wil samenstellen, dan moet je proberen een integer geheel samen te stellen. En ben je dus gebonden aan het onderscheid dat verenigt. Het onderscheid dat fundamenteel is voor de vereniging. Dat onderscheid zit dus niet zozeer in het links- en rechts-fenomeen. Dat zich lijkt te bewegen langs de dimensie van het hebben en het niet hebben. Hè, degene die bezitten en degene die niet bezitten. Het gaat niet om dat onderscheid. Het gaat om een ander onderscheid. Het gaat om het onderscheid tussen ego en ziel. Zoals ik laatst zei, dat Freud die stelde dat wat S was, wat primitief is, moet ego zijn. Daar wil ik nu tegenover stellen, terwijl van het juiste onderscheid, dat het dus niet zozeer om het ego gaat, als je een kabinet wil samenstellen, maar dat het om de ziel gaat. Hè, de normen en de waarden. Hè, het zelf van de normen en de waarden is wat we de ziel noemen. Het zelf van eenzijdige opvattingen is wat we het ego noemen. Het ego is niet verkeerd, maar het ego leidt aan een gebrek. Het sluit te veel dingen buiten. Het beperkt zich tot een enkel principe en komt zo politiek in oppositie te staan. Goed, dus het juiste onderscheid zit hem dus in die ziel. Dat is waar we de vereniging van verwachten. De onderscheid tussen links en rechts, waar we steeds mee te kampen hebben in de politieke discussies, heeft betrekking op het verschil tussen mensen die hebben en niet hebben. Dat is de strijd waar het in feite om gaat. De politieke strijd, ja, je mag het links en rechts noemen, maar ook links bezit huizen en streeft naar salarissen en inkomen en wel meer dan 10 keer hebben dan een ander. Ook al zijn ze misschien minder overdreven, hè, hebben ze meer behoefte aan een plafond voor dat soort dingen dan de rechtsen die de absolute vrijheid willen op het gebied van het bezit. Maar toch is dat onderscheid tussen hebben en niet hebben, is misleidend. Hè. Het is alles bepalend in de politiek, omdat het zo nauw verbonden is met het begrip van recht en onrecht. Hè. Degene die bezit hebben, zijn geneigd steeds meer te vergaren. En wat zij te veel hebben, dan komt een ander tekort. Het onbeperkte graaien en verzamelen en bezitten, ja, is een ouderwetse fantasie van mensen die een koninkrijk willen, een jachtgronden willen hebben. En terwijl de rechtgeaarde persoon in principe genoeg heeft aan een achtertuintje. Maar nu is het zo in het maatschappelijk stelsel, dat degenen die bezit hebben, ja, die dromen, die zijn nooit tevreden natuurlijk, want materiële dingen bevredigen niet echt. die zijn nooit tevreden. En die willen niet alleen een groter huis. Nee, ze willen ook een grotere tuin. Nee, ze willen eigenlijk een kasteel met een ophangbrug en een slotgracht. En een heel jachtgebied. Wat het landgoed is, het hebben van een landgoed met een kasteel van 10 miljoen euro. Die fantasie is de fantasie van de rijken die ook nooit tevreden zijn, omdat er altijd weer een groter huis is met een groter landgoed. En dat is de fantasie van het keizerrijk. Ik heb het grootste landgoed. Maar overdreven gezien komen we met dat soort van onrecht, dat we niet genoeg hebben aan een achtertuintje, voor het verschijnsel te staan dat de een steeds meer wil, een landgoed krijgt en de rest helemaal geen achtertuintje meer heeft, maar in blokkendozen wordt opgestapeld aan de rand van het landgoed. Dat is dan randgoed inderdaad. Dat is onrecht. Ieder mens heeft in principe recht op een stukje van de aarde. Maar door de economische begeerte en de zogenaamde vrijheid op dat punt ontstaat er dus onrecht. Het feit dat eigenlijk koeien nog meer ruimte hebben in de wei dan mensen in hun huizen. Als mensen in een flatgebouw hebben concreet niet meer ruimte dan hun eigen fietsenhok begane grond. Het lijkt heel groot, maar je verkoopt in wezen meer ruimte voor minder oppervlak. Voor minder contact met de aarde. Wat concreet telt is je benen op de grond hebben. Een stukje grond onder je voeten hebben waarvan jij zegt, dit is mijn stukje aarde. Dat is de gezondheid van de mens. In de stapelbouw wordt dat niet gerespecteerd. In de stapelbouw houdt men elkaar voor de geks. Dan zegt men, ja, dit is een gelijkwaardige woning. Ja, er zit alleen helaas geen tuintje bij. In feite krijg je een ruimte toebemeten die niet groter is dan het fietsenhok begane grond. Het lijkt heel mooi zo'n appartement, maar je hebt dus helemaal niet dat contact met de aarde wat essentieel is voor je geestelijke gezondheid. Mensen beseffen niet dat in stapelbouw de eigenheid van de persoon, die verbondenheid met de aarde, wordt verraden en ingeruild voor een schijnvergroting die in wezen een depersonalisatie inhoudt, omdat mensen dus in de stapelbouw in uniforme condities terechtkomen, in eenvormigheid terechtkomen, waarbij ze zichzelf alleen nog maar kunnen onderscheiden in hun fietsenhok. En in feite kan je dan verhuizen naar een woning die zogenaamd economisch gelijkwaardig is met het puntensysteem dat men hanteert, maar in feite steeds meer waardeloos is, omdat je als het ware wordt opgestapeld in een archiefbak. Een flat of een appartementengebouw is een archiefbak waarin je wordt opgeborgen en waarin je eigenlijk steeds minder ruimte krijgt toegemeten als je kijkt naar de concrete oppervlak dat je het jouwe kan noemen van de aarde. Dat is onrecht. Stel je zo voor dat de rijkste persoon bezit heel Nederland als zijn jachtgebied, als zijn domein, als zijn landgoed. En aan de rand van Nederland en op de grenzen van de provincies, daar staan alle flats waar de rest van de Nederlanders in wonen. Kijk, dat is een overdreven voorstelling van de gang van zaken die berust op de begeerte van persoonlijk bezit. Dus politiek gezien is de weg van het midden, dat weet ook iedereen. En dan zou ik zeggen, nou, dat is het recht van het achtertuintje. Iedereen heeft recht, min of meer materieel gezien, op een achtertuintje. Maar zelfs dit onderscheid van bezit is weer een vals onderscheid. Zoals Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze aarde, zou ik zeggen van, ja, mijn achtertuintje is niet van deze aarde. Ik zou in een flatgebouw kunnen zitten en daar redelijk happy kunnen zijn als de muren en de plafonds niet te dun zijn, zodat ik mijn devotionele liederen kan zingen zonder dat ik de flat word uitgestuurd, wat mij alles is overkomen. Dat zou in principe voldoende zijn. Maar het onderscheid waar het in feite om handelt in de politiek En wat we dus rechtvaardig noemen, ligt dus meer op het gebied van de ziel dan op het gebied van het ego, dat zich een bepaalde ruimte moet toe-eigenen om gezond te kunnen zijn. Voor je gezondheid, je fysieke, materiële gezondheid, heb je dat nodig. Om een stukje grond onder de voeten te hebben, waarvan je kan zeggen, dit is mijn gebied en daar beschik ik over. De gezondheid van mijn ego en ik kan daarover beschikken. Maar oké, dus dat kan je materieel eventueel regelen. En dan zou ik zeggen, nou, iedereen heeft recht op een eigen tuin, achtertuintje of een eigen tuintje. En niet zozeer het recht op een jachtgebied, op een kasteel met een ophaalbrug dat steeds groter wordt. Dat recht hebben we dus niet. Dus dat is eerlijk delen materieel. Maar waar het in feite om gaat, is natuurlijk niet het materiële van de gezondheid. Materiële gezondheid is een nevengeschikt iets dat geen zin heeft zonder de geestelijke gezondheid. We hebben dus twee vormen van gezondheid: geestelijke gezondheid en lichamelijke gezondheid. En als het gaat over de zaken recht doen, moeten we niet alleen de materiële orde recht doen, maar moeten we ook prioriteiten stellen. Allereerst zou je moeten zeggen een gezonde geest en een gezond lichaam. En als dat lichaam niet gezond is, is die geest niet gezond. En als die geest niet gezond is, zal dat lichaam ook niet gezond zijn. Dus je kan wel iedereen een achtertuintje geven, maar nog steeds op basis van ego een enorme spanning en strijd hebben over hoe groot het achtertuintje dan wel niet mag zijn. En waarom jouw achtertuin 10 keer zo groot kan zijn dan mijn achtertuin. Zo we al zover zouden komen dat we een limiet zouden kunnen stellen aan het grondgebied dat we mogen veroveren. In verhouding tot het recht dat moet worden gedaan. Dat materiële punt heeft geen zin als we dus niet kunnen spreken van een geestelijke gezondheid die daaraan ten grondslag ligt. Nou, die geestelijke gezondheid, dat is in wezen politiek moeilijker te regelen, maar is toch een opdracht ook voor de formateur, die hij in de gaten moet houden als een essentiële vorm van onderscheid. Het onderscheid tussen ego, dat stukje grondgebied, dat stukje materie wat je moet beheersen, wat ook een stukje gezondheid is, in verhouding tot dat zelf van die normen en waarden, waar onze premier het ook graag over heeft. En op basis waarvan je zegt, dat gaat eraan vooraf. Op de eerste plaats moet je een soort van hiërarchie erkennen. Je hebt materiële objecten, die zijn gewoon op zich onwetend en inhoudsloos. De organisatie van de objectieve wereld vinden we in het zintuigelijke. In onze eigen zintuigelijke orde vinden wij een integratie die de materie, de beheersing van de materie en de waarneming van de materie ordent. Nou, die integratie vind je dus in het materiële lichaam van de mens, die op basis van zijn zintuigelijkheid zegt van ik kan orde aanbrengen in de wereld op basis van deze zintuigen. Dus dat zintuigelijke staat boven de materie. Maar goed, de prikkels van de zintuigen, die worden beheerst door de geest, die orde op zaken stelt als het gaat over luisteren, spreken en handelen en voelen. Er is een programma nodig, de geest is nodig om de zintuigelijkheid te overzien en te sturen. Zo goed als je een computer kan hebben met functies, heb je nog steeds een beheersingssysteem nodig, een programma nodig waarmee je kan werken. Nou, die geest die kan je vergelijken met het programma en die staat boven die zintuigelijkheid, boven dat computerding met knoppen en een stekker en een schakelaar. Je hebt dus een programma nodig, een geest nodig, een bepaalde benadering, een bepaalde ordening van zaken om je werk te kunnen doen. Dus die geest staat boven het zintuigelijke. Maar boven het zintuigelijke staat natuurlijk ook een bepaalde integriteit van die programmatuur, een bepaalde integriteit van die geest. Die gebaseerd is op ervaring, die gebaseerd is op kennis van zaken. Wat betreft dat principe van ordening. Nou, die kennis van zaken wat betreft dat principe van ordening in verhouding tot de ervaring die we hebben, houdt een bepaalde capaciteit in van beheersing die we intelligentie noemen. Vanuit die intelligentie beheersen wij de geest. En vanuit die geest beheersen wij dat zintuigelijke. En vanuit het zintuigelijke hebben wij greep op de materie. Dus eerst heb je de materie. Dat is zeg maar de laatste graad, het laagste wat er is, gewoon de materie. Daarboven staan de zintuigen, daarboven staat de geest en daarboven staat de intelligentie. Maar goed, de intelligentie is een inhoudelijk iets gebaseerd op ervaring en vaardigheid. En daar zit ook nog weer iets boven, dat heeft ook nog weer een beheersing. Ook al is de intelligentie zelf de beheersing van de geest, toch wordt die geest beheerst door de intelligentie, ook weer gestuurd door een instantie die daar weer boven staat. En dat noemen we de ziel, dat noemen we de getuige, dat noemen we het zelf, ons ware ik. We zijn niet onze intelligentie, we hebben intelligentie. Je hebt een bepaalde intelligentie. Als je dronken bent, ben je nog steeds die ziel, maar die intelligentie is versluierd geraakt door de alcohol. Die functies, die dus vrij materieel zich uiten in een bepaald gebruik van de hersenen. Dat is nog steeds een ondergeschikt iets, een eigenschap. En datgene wat die eigenschap heeft, staat boven die eigenschap zelf. Dus de ziel is uiteindelijk het zelf. Het ego wil ik dat niet direct noemen. Dat staat daarboven. Een bepaalde identificatie met de materie is wat we ego noemen. Mijn lichaam, mijn kunnen. Als ik mij identificeer met wat ik kan, mijn intelligentie, ik ben zus en zo intelligent, of ik heb dat en dat huis, dat noemen we allemaal ego. De identificatie met de materie. Maar als we die identificatie loslaten, dan komen we bij de ziel terecht. Nou, die ziel is dat organiserende beginsel. Wat betreft het onderscheid, vooral in het Nederlands, moeten we even wat bijspijkeren. In het onderwijs, toen ik op school zat, waren de woorden yoga, dharma en karma nog niet in het woordenboek opgenomen. Dat waren nog exotische termen die een soort van heidense religie vertegenwoordigden, genaamd het hindoeïsme, wat gebaseerd was op afgoderij. En daar moesten we ons niet mee bemoeien. Maar tegenwoordig kunnen we dat niet meer zeggen. Tegenwoordig kunnen we niet zeggen, ja, de hindoes zijn primitieve mensen. Morgen zijn de hindoes hier de baas. Want ze hebben de hoogovens al opgekocht, nietwaar? Dus ook economisch beginnen ze aardig bij te spijkeren in de moderne tijd. En al onze trucjes nemen ze zo over. En we kunnen niet zonder meer zeggen dat de hindoes primitieve mensen zijn die hopeloos verdeeld zijn in hun afgoderij. Dat verhaal gaat niet meer op. Wij hebben vanuit Suriname hebben we een grote groep hindoes in onze samenleving zien integreren. En dat heeft ook zijn weerslag gekregen in het woordenboek. Als gevolg van die integratie van de hindoe in de Nederlandse samenleving hebben we dus nu in ons woordenboek die termen gewoon staan. Yoga, dharma en karma. En daarop gebaseerd moeten we ook onderschrijven dat het Nederlands een zekere verrijking heeft ondergaan, een zekere verruiming van het bewustzijn heeft ontwikkeld, met termen die in het Nederlands niet zonder meer een equivalent hebben. Yoga, dharma en karma zijn complexe begrippen, waarin wij als Nederlanders niet direct geschoold zijn om daarmee om te gaan. Nou, in de filognosie bemoeien we ons erom om die integratie in samenhang met de orde van de tijd op orde te krijgen. Die integratie van deze begrippen, yoga, dharma en karma, is wat we helder voor ogen moeten hebben. Deze integratie is, noem ik zelf de filognosie, een bepaalde liefde voor de kennis, waarbij je die begrippen yoga, dharma en karma op hun plaats krijgt. Dus laat ik even kort op deze begrippen ingaan. Yoga, als je het in het Sanskriet woordenboek opzoekt, betekent eenheid, vereniging, verbondenheid. En de praktische definitie die je ook in het moeilijke woordenboek tegenkomt, is de wetenschap van de bewustzijnsvereniging. Veel mensen kennen de yoga als een systematisch geheel van oefeningen die je regelmatig doet om tot jezelf te komen. Zodat je in overeenstemming komt met die getuige, die ziel, waarvan onze formateur, onze komende minister-president, zich zou moeten bedienen als zijn het juiste onderscheid. Waarvan we de integriteit en de vereniging van het kabinet moeten verwachten. Dus je bent verenigd op basis van yoga. Als we yoga vertalen met vereniging, dan komen we in moeilijkheden. Want ja, een vereniging kan een club zijn, een sportclub. Kan ook gewoon de seksuele daad zijn, waarin je je ook verenigt. Dus is dat dan ook geen yoga? Nee, kijk, in de yoga gaat het primair om de vereniging van het bewustzijn. Dus bewustzijnsvereniging, of beter gezegd de wetenschap van de bewustzijnsvereniging. Dat is wat we yoga noemen. En die bewustzijnsvereniging is dus niet een bewustzijnsvereniging in de zin van een superego. Dat alle ego's moeten worden ondergebracht in één superego. Van het christendom is de baas of het hindoeïsme is de baas. Dat kunnen we niet zeggen. De identificatie met de materie is sowieso het probleem van het ego. Dat ondergeschikt is aan die ziel die zich niet identificeert. Dus de vereniging van bewustzijn, de wetenschap van vereniging van bewustzijn, is tevens de wetenschap van de ziel. De wetenschap van de ziel die zich betrekt op die normen en waarden die essentieel zijn voor alle religies, die al die superego's van die verschillende religies, van het christendom en het hindoeïsme, verenigen. Het gaat dus om de gemeenschappelijke grond van wat men in de verschillende religies onder ziel verstaat. Dat is een woord wat dus niet in het woordenboek is opgenomen, omdat we daar een goed equivalent voor hebben. Het woord atma, dat wat in het Sanskriet ziel betekent, ja, dat wordt door het Nederlandse begrip ziel prima gedekt. Dus we hoeven dat woord niet te vervangen door atma. Toegewijde dienst, ja, dat is bhakti of bhakti yoga. En toewijding op geestelijk gebied is wat anders dan toewijding op materieel gebied. En daarom heet dat bhakti. En dat is dan ook weer een woord wat we wel weer terugvinden in het Nederlands als een bepaalde vorm van yoga. Als een bepaalde vorm van je verenigen in toegewijde dienst. Iets wat men ook wel bevrijding noemt. En dat is weer mukti. Maar mukti en bevrijding zijn begrippen die elkaar goed dekken. Dus dat begrip mukti is dan niet doorgedrongen in het woordenboek. Zo hebben we dus yoga als een nieuwe term in het Nederlands om aan te duiden dat wij ons moeten verenigen op basis van die ziel. Niet zozeer om deze of gene yoga oefening, maar om het feit dat die yoga oefening gericht is op die ziel waarin men zich wel kan verenigen. Terwijl men zich in de materie niet kan verenigen zonder in tegenstelling te verkeren met het ego, zonder een kind te krijgen, zonder daar gevolgen van te ondervinden. Als men die vereniging het ego zoekt, dan krijg je dus een bepaald gevolg, een bepaald effect, wat we karma noemen. Het ego plaatst ons voor karma. Karma is geen eenvoudig begrip. Je zou het kunnen vertalen met werk, wat ook in het Sanskriet woordenboek wordt vermeld, als een mogelijke vertaling. Maar dat Sanskriet woord is veel wijder, veel ruimer geconnoteerd geraakt. Er zit veel meer betekenis aan vast dan alleen maar werk. Het betekent dus ook inderdaad wat veel mensen eronder verstaan, de consequentie van wat je gedaan hebt, de gevolgen van je arbeid, van wat je in het verleden doet en wat je daar in het heden van ondervindt, dat is je karma. Maar karma betekent ook baatzucht, streven naar dat gevolg, streven, verlangen naar dat resultaat, resultaatgericht bezig zijn, prestatiegericht bezig zijn. Als je seksuele problemen hebt bijvoorbeeld met de materiële vereniging van het lichaam, dan bestaat de seksuele therapie eruit dat je dat karma, dat verlangen naar een orgasme of een resultaat, dat je dat loslaat. Dat je niet meer bezig bent naar het behalen van een succes, naar het krijgen van een erectie of het hebben van een orgasme te verlangen. Nee, het gaat om de vereniging in de liefde. De seks als weg tot spirituele bevrijding, tot spirituele vereniging, tot die ziel die waarin je je wel kan verenigen, terwijl je in het lichaam, als je daarin probeert te verenigen, ja, bezig bent met een soort bosbrand, met een soort vuur dat alles neigt te verteren. Dus op een gegeven moment moet je dat lichaam met rust laten, niet dwingen tot resultaten, en tot die ziel komen. Nou, dat tot die ziel komen is wat je karma yoga zou kunnen noemen. Karma en yoga, die twee termen gecombineerd, betekent dat je je verenigt in de ziel door dat karma af te doen. Dat verlangen naar een resultaat af te doen. Dus je bent nog wel aan het werk, maar je streeft niet meer naar een landgoed. Je neemt genoegen met een achtertuintje. Nee, je bent zelfs bereid om te zeggen, mijn achtertuintje is niet van deze aarde, in navolging van Christus. Het gaat niet zozeer over dat ene concrete resultaat. Ik wil best in een fietsenhok wonen met een enorme dakkapel in de vorm van een appartement daarboven. Als yogi ben ik daartoe in staat. De meeste mensen kunnen dat niet, maar ik zou dat wel kunnen. Dan heb ik mijn vrede in dat fietsenhok en ook al zit daar geen licht en heb je daar geen ramen. Is het meest armzalige stukje grond wat je kan voorstellen. Toch is dat, gezien het feit dat we eigenlijk allemaal gevangen zijn in een gevangenis in ons systeem, is dat mogelijk om te accepteren. Het is niet ideaal, maar het is mogelijk. Goed, dus het gaat dus om die vereniging in het bewustzijn, om de yoga, tezamen met die arbeid die niet meer gericht is op resultaten. Dus op het afdoen van het karma. Zodat we minder opgezadeld zitten met de prestatiemaatschappij, waarin we te veel stress hebben en door de stress steeds ons verstand verliezen en in wezen niet slimmer worden, niet vooruit kunnen komen en er geen ontwikkeling is. Goed, dan hebben we dus die twee basisbegrippen, yoga en karma, duidelijk. Nu is er nog een derde begrip. Dat heet dharma. En dharma is ook niet zo goed te vertalen in het Nederlands en daarom heeft dat een eigen status gekregen in het Nederlands. Dharma is ook weer een complex begrip dat vaak wordt vertaald als religiositeit, maar het betekent meer dan dat. Je kan niet zomaar zeggen religiositeit is dharma. Dharma is religiositeit, maar dharma is nog verder geconnoteerd. Het heeft nog meer betekenis dan dat. Dharma betekent ook natuurlijkheid. De eigen aard van iets. Dat die eigen aard en die natuurlijkheid en die religiositeit gecombineerd, tezamen met een idee van rechtschapenheid, rechtgeaardheid, dat is wat we dharma noemen. De integriteit van dat geheel van religiositeit met een bepaalde rechtszin, met een bepaalde behoorlijkheid in normen en waarden. Dat is de manier waarop eigenlijk de karma yogi zijn weg vindt. Het is ook een dharma heeft ook een bijbetekenis in de zin van emancipatie. Er is een zogenaamd Bhagavata dharma. Het dharma in relatie tot de voortuinlijkheid die iedereen zoekt. En die ook de persoon zelf moet zijn, die fortuin, meneer fortuin of de fortuinlijke ziel, wel te verstaan. Niet het fortuinlijke ego, maar de fortuinlijke ziel. Dat is een begrip van emancipatie, waarin jij juist die zelfstandigheid ontwikkelt in relatie tot de ziel. Niet zozeer in relatie tot een ego, niet zozeer in relatie tot die prestatiemaatschappij waarin je steeds meer moet presteren. Je moet dus dat begrip van dharma combineren met dat begrip van karma en yoga. Dus als je simpel gezegd karma yoga doet, ben je automatisch gebonden aan dharma. Maar dharma, in de zin van religiositeit, en dat staat weer niet in het woordenboek, moet ook goed worden begrepen als een strijdpunt in zich. Dharma heeft ook in het Sanskriet, en dat is ook bekend, weer verschillende kwaliteiten. Er is sprake van pravriti dharma en nivriti dharma. Dus dharma kan pravriti en nivriti zijn. Pravriti betekent op de praktijk, op de materie gepiekerd. Vriti betekent de geest die druk bezig is met. En pra of prakriti betekent materie. Dus prakriti, vriti, dat betekent een dharma, een religiositeit of een natuurlijkheid die begaan is met bepaalde gehechtheden. Want die onrustige geest blijft onrustig vanwege gehechtheden aan de materie. Terwijl nivriti dharma, ni is een ontkenning van wat daarop volgt. Dus nivriti betekent het niet van vriti zijn, het zonder gepieker zijn, het zonder materiële gehechtheden zijn van het dharma. Dus met andere woorden, je kan dus dharma hebben, hè, een bepaalde natuurlijke, eigenaardige, rechtgeaardheid, religiositeit, die met gehechtheid bestaat en zonder gehechtheid bestaat. Dus dat pravriti dharma is wat we vaak bij de religieuze mensen aantreffen, terwijl we het nivriti dharma bij de spirituele mensen aantreffen, die zich juist afzet tegen die religiositeit. En dus de pravriti dharma zit meer in de sfeer van toegewijde dienst, bhakti, vrijwilligerswerk, devotionele activiteiten, samen zingen van psalmen en hymnen en bhajans of filognostische samenzang, noem ik het zelf ook wel. Dat is de ene kant, hè, daarin vind je bevrijding in die toegewijde dienst. Maar aan de andere kant is het ook de verlichting die men in de spiritualiteit vindt. En die min of meer ook in onze cultuur in strijd is. Hè. De bevrijding en de verlichting staan ook politiek soms tegenover elkaar. Waarbij de rechtsen dan religieus zijn, maar pravriti zijn in hun dharma. En de linksen spiritueler zijn, meer de verbondenheid met de natuur opzoeken en niet zo op bezit en prestaties uit zijn. En die de verlichting als ideaal voor ogen hebben, waarbij je uiteindelijk er dan in slaagt om je wel aan de regels te houden. De regels die zoals ik al eerder heb besproken, ook wel de poten van de stier van het dharma worden genoemd. De stier wordt in India voorgesteld als het zinnenbeeld van het dharma. En de regulerende principes van het dharma zijn dan de poten van die stier. Dus de poten van de stier van het dharma, de zogenaamde vidi, dat zijn de basisregels of de basisgeboden die je ook weer terugvindt in andere religies en die typerend zijn voor die ziel. Dus het is niet zo dat je een hindoe wordt als je die basisprincipes respecteert, want die basisprincipes respecteer je in principe ook al als christen. Het is alleen maar dat je duidelijker voor ogen krijgt van wat nou eigenlijk die essentie van het dharma is. Het essentiële onderscheid dat je moet ontwikkelen in combinatie met pravriti en nivriti dharma. Je moet daar een tussenweg zoeken, zoals in de politiek een tussenweg moet worden gezocht. Je moet van toewijding zijn, maar je moet ook van verlichting zijn. Want toewijding zonder die verlichting is eigenlijk hypocrisie. Toewijding zonder verlichting is hypocrisie. Terwijl verlichting zonder toewijding een leugen is. Een linkse alternatieve persoon die zegt van ik zoek mijn vrijheid en mijn ziel in de principes. Maar uiteindelijk niets daar concreet voor over heeft. En zelfs die verlichting ook regelmatig kwijtraakt vanwege zijn ego. Die leeft ook een leven waarin die steeds, als die stoned is bijvoorbeeld, moet constateren, ja, maar leven is een leugen. En dan flip je erop, op je alternativiteit, want het is één grote leugen. Je kan het niet eens dienen. Je weet niet echt wat toegewijde dienst is, want die bevrijding heb je nooit gevonden. Want voor toegewijde dienst moet je een zekere ideaal accepteren wat je dan dient. Een zekere integriteit van het ideaal. En dat is nogal een religieus iets. En de spirituele mens is niet religieus. Want ja, je kan er van allerlei ideeën over hebben. Maar de werkelijkheid wil gewoon dat er zowel dat pravriti als dat nivriti dharma is. Dat er zowel die bevrijding is als die verlichting. En dat het een zonder het ander geen zin heeft. Net zo goed als de religiositeit geen zin heeft als die kern van die verlichting is vervangen door de gehechtheid. Het pravriti is een dharma dat gebaseerd is op gehechtheden. En dat mag je dan hypocriet noemen. Hè? Men doet zijn best, men doet een stropdas om, men ziet er netjes uit. Maar ja, tussen de lakens gedraagt men zich precies als een arbeider. En in de slagerij kopen ze ook hetzelfde stukje vlees. En op de bankrekening willen ze ook allemaal graag bewijzen dat ze de lotto gewonnen hebben, als het niet een winst hebben in het Holland Casino is, wat precies van dezelfde moraal is. Dus Je bent niet zonder meer heiliger als je jezelf netjes meent te gedragen. Of als je huwelijkstrouw pretendeert. Terwijl je misschien net zo pervers bent als iemand die, of misschien wel perverser bent dan iemand die wisselende contacten heeft. Dus het kan één grote hypocriete bende zijn. De hele pravriti dharma zaak. En dat is ook de minachting die de rechtse afdeling steeds onder ogen moet zien. Als de linkse afdeling zegt van ja, dat is allemaal hypocriet, dat is allemaal onecht. Jullie doen maar alsof, je bent echt niet heiliger dan wie ander ook. Hè? Zelfs met huwelijkse trouw ben je echt niet heiliger, ben je echt niet minder van misbruik dan iemand die wisselende contacten heeft. Hè? Dat zijn allemaal valse onderscheidingen. Hè? Het huwelijk is niet beter dan het celibaat. Net zo goed als de middelbare leeftijd niet beter is dan het bejaard zijn. Het zijn allemaal verschillende functies van de identiteit. Hè? De verschillende vormen van burgerlijke status. Een middelbare persoon is een andere persoon dan een bejaarde persoon. En heeft een andere levensopdracht en een andere culturele strekking. En ook in feite moet ook een andere representatie krijgen in de politiek. Maar dat is allemaal dharma. Hè? Dat noemt men Varnashrama dharma. Dat is ook dharma, maar dan gekoppeld aan status en burgerlijke status van leeftijdsgroepen over het algemeen. En de beroepsgroep, de identiteit, Varnashrama identiteit, betekent gewoon datgene wat in ons paspoort staat. Je kan wel zeggen, ja, wij zijn geen kastenstelsel, wij willen geen klassenmaatschappij. Maar die status, die burgerlijke status is er gewoon, net zo goed als die beroepsgroepen er ook gewoon zijn. Het gaat er dus niet om het ontkennen van de werkelijkheid van het klassebewustzijn. Het gaat erom om de overstijging van dat valse ego wat je daarmee kan hebben in dat dharma, in die yoga, in die karma yoga oefeningen, waarbij je je bewust bent van het schadelijke effect van bewust streven naar karma. Hè, dus we hebben de politieke partij van de arbeid. Partij van de Arbeid. Maar als die gewoon streven naar betaalde arbeid, is dat gewoon de karma-partij. Wat op zich helemaal niks zegt, want iedereen moet werk hebben. En iedereen heeft ook werk in die zin dat hij karma heeft. Maar bij gebrek aan filosofie en filosofische integriteit verkeer je dan in verwarring. Want ja, is dat nou deugd of is dat nou ondeugd? Streef je nou naar bezit, is dat een hypocriete benadering van bevrijding, waarbij je ja, eigenlijk op een gegeven moment je linkse idealen inruilt voor rechtse idealen en dat je zegt van nou, ik wil eigenlijk ook nog wel een grotere achtertuin hebben. Nee, ik wil ook een landgoed hebben en dan ga jij maar in die flat zitten, ga jij maar in die gevangenis zitten van dat fietsenhok daar beneden in de kelder. Nou goed, laten we even duidelijk zeggen dus dat als wij over onderscheid spreken en als we een goed kabinet willen formeren, dat we dan die begrippen yoga, karma en dharma goed in gedachten moeten houden en moeten oppassen dat we niet in strijd komen, links en rechts, wat betreft de begrippen bevrijding en verlichting. Wat betreft de begrippen emancipatie, ontwikkeling en zelfrealisatie en maatschappelijke aangepastheid en gemeenschapszin in religieuze saamhorigheid. Daar moeten we dus niet meer in conflict komen, moeten we niet arrogant zijn. Dit is wat ik vandaag wilde bespreken wat betreft het fundamentele onderscheid. Ik dank u voor uw aandacht.